In Genesis 31 waren wij, en in Paddan Aram waren wij, maar wij maakten aanstalten om daar te verdwijnen. Dat hele gedoe over die kudde en over die schapen en over gesprenkeld, gespikkeld en pokdalig, of wat ze maar waren, die, ik weet het ook niet echt. Maar dat had iets van doen met de toewijzing van wie dan de eigenaar was van deze dieren. Maar hoe het ook was, Jacob werd rijk. Daar kwam het op neer. Werd bevoordeeld door de Heer. Wat hij ook deed. Dat wil zeggen, hoe ook Jacob meende zich ermee bezig te moeten houden, dat maakt allemaal weinig uit, blijkbaar. En hoewel hij de naam heeft een bedrieger te zijn, omdat men graag zijn naam zo vertaalt, in navolging van Esau die dat deed. Dus er is een kern van waarheid in. Moet ik u zeggen dat in het hoofdstuk dat wij inmiddels voor ons hebben, dat is Genesis 31, dan toch wel wat anders naar voren gebracht wordt. En eigenlijk, het is een langdradig verhaal, als u mij vraagt, dat misschien, ik mag die dingen natuurlijk niet zeggen, maar dat had misschien overgeslagen kunnen worden. Want je kan natuurlijk ook gewoon met één zin zeggen, en Jacob en de hele mispoche, die ging uit Paddan Aram terug naar waar hij vandaan kwam. Naar vader Isaac en naar broer Esau eventueel, een punt, en dat was het dan. Maar nee, het wordt uitgebreid vermeld. En als u mij vraagt waarom wordt dat uitgebreid vermeld, dan is mijn antwoord zo samenvattend. Omdat in hoofdstuk 31 uitdrukkelijk naar voren gebracht wordt de situatie zoals die ontstaan was, zoals die geduurd had 20 jaar lang, want dat staat erbij vermeld, in vers 38 namelijk. Want dat is van belang voor ons om te kunnen zien. Dat wil zeggen, Jacob vertrekt naar Canaan, dat staat boven het hoofdstuk. Dat ging niet zonder slag of stoot. Komt u verder. Jacob vertrekt naar Canaan eten, dus terug naar waar hij vandaan kwam. Want er blijkt toch dat de verhouding tussen Jacob en zijn familie en Laban, zijn schoonvader en diens familie dus, dat die verhouding toch niet meer zo prettig was als voorheen. En Jacob wilde dus terug. En ik lees maar vanaf vers 1. Toen hoorde hij de woorden der zonen van Laban zeggende, want er stond eerst in het voorgaande vers, en die man brak gans zeer uit in menigte, want het weet u, als men uitbreekt, dan breekt men uit in menigte, gewoonlijk, omdat het het woord is voor vruchtdragen. Peres, vruchtdragen. Ons woord peer komt er nog vandaan. Het woord pres trouwens ook, maar goed. En eigenlijk fruit ook, want fr aan het begin is gewoon hetzelfde als pr aan het begin. En het wordt dan ook weer vr, dan wordt het gewoon vrucht. Het is allemaal van dezelfde wortel. Maar hij brak gans zeer uit. En hij had vele kudden dus. Of namelijk, hij had vele kudden. En dienstmaagden en dienstknechten. En kemelen en ezelen. Want ja, over geld gaat het nooit. Het gaat altijd over materieel bezit. Dat echt wat waard is. En waar je wat mee kunt. Hij werd rijk. En toen hoorde hij de woorden der zonen van Laban. Want zo gaat het. Als je rijk wordt, dan krijg je meteen klachten. Dan vinden ze je arrogant en dan vinden ze dat je eigenlijk het beste kunt doodgaan en de erfenis aan de omgeving afstaan enzovoort. Het zijn vreemde dingen. Daar wordt elders in het land avond aan avond over gepraat, hoe dat zit met het verschil tussen arm en rijk. Ik ben er gewoon mee klaar. Dat is gewoon omdat onze economie zodanig is ingericht dat geldstromen nou helemaal gaan van arm naar rijk. Dat vindt u misschien vreemd, want je denkt bij rijk ligt het, dus vandaar stroom waar de massa is, stroomt het naar waar het niet is. Maar ja, dan heb je de elektriciteit ook. Hè. Dan denk je de stroom gaat van plus naar min, maar het is niet zo, het loopt van min naar plus. Of dat op een misverstand berust, weet ik nog steeds niet, maar het is wel zo. Nou goed, maar met geld is het ook zo. En de enige reden daarvoor is dat geld van armen vloeit naar de rijken. De enige reden daarvoor is dat wij geld rekenen voor het lenen van geld. Want geld wordt geleend door armen bij de rijken, maar daarvoor moeten ze betalen. Ze moeten het terugbetalen, ze moeten er ook overheen betalen. Dus het gaat altijd die kant op. Maar er is niemand, ik heb nog niet een socialist gehoord die daar wat aan doen wil. Want die heeft zelf ook geld. En daar wil die ook rente van krijgen van de bank enzovoort. Het is echt waar. Er is niks moeilijks aan. Dat is het probleem. Het loopt dus van armen naar rijken. En wat kun je eraan doen? Om het te remmen? Inflatie. Want daarmee hef je renteheffing op. Zo werkt het. Inflatie. Nou ja. En dus hebben wij in onze kapitalistische economie, want zo heet dat, hebben wij van doen met inflatie. Het moet er ook zijn, anders gaat het spulletje, ontploft het spulletje. Vraag het maar een econoom aan, nou, dat is echt waar. Nou ja. Maar niemand die er wat aan doen wil of het wil zeggen, maar ik ben er gewoon klaar mee. Hoe het dan moet, nou ja, kijk maar goed, in de Bijbel voorgeschreven staat in de Mozaïsche wet, maar dat wil niemand. Dus ja, het houdt op. Toen hoorde hij de woorden der zonen van Abel zeggen: Jacob heeft genomen alles wat onze vaders was. In de prediker lees je dit trouwens ook. Hè? Als je dan rijk wordt of iets tot stand brengt, dan wordt de rest van de wereld jaloers op je. Dus dan krijg je vijanden. En jaloersheid is nijdigheid. Maar u weet wat nijdigheid in onze moderne taal betekent, toch? Alleen maar boosheid. Maar de echte betekenis, de oorspronkelijke, is die van jaloezie. Nijd. Afgunst. Afgunst. Nou ja. Maar hij hoorde dat ze zeiden: Jacob heeft genomen alles wat van onze vader was. En van hetgeen dat onze vaders was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. In tweede instantie, namelijk wat van onze vader was. Daarvan heeft ze deze heerlijkheid. Nou, je moet je voorstellen dat Laban ook zijn familie had. En kennelijk zonen waarvan we verder geen namen kennen of zo. En die worden geacht mede-erfgenamen te zijn van de bezittingen van Laban. Maar van de bezittingen van Laban komt niet veel terecht. En daarnaast zien ze dat Jacob uitbrak in menigte en had vele kudden en dienstmaagden. Maar dat kwam echt allemaal uit dezelfde familie. Maar daar stonden zij dus naast. Heb je dat? Ze zei, ja, die man die is aankomen lopen, die neef van ons, die gaat er met de erfenis van pa vandoor. Zo werkt dat. Dus laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Maar dat staat ergens anders in de Bijbel. Jacob zag ook het aangezicht van Laban aan en ziet, het was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. Dat is een min of meer vaste Bijbelse uitdrukking, die je ook niet al te letterlijk moet nemen. Dat doen wij trouwens in het Nederlands ook niet, hè. Dus vooruit. Maar het was veranderd. En de Heer zei tot Jacob, keer weder tot het land uw vaderen en tot uw maatschap en ik zal met u zijn. Want u wordt geacht te begrijpen dat wat er ook gebeurt, Jacob een profeet geacht werd te zijn. Net als Isaac zijn vader en Abraham zijn grootvader. En dat alles wat die lui deden niet zomaar hen aangerekend kan worden. Dat maakt het bedrijven van ethiek en die geschiedenis is het nogal lastig, moet ik u zeggen. Want ja, je kan zeggen, hij doet het verkeerd. Maar de Heer zei dat hij het zo moest doen. Dus dan deed hij het toch goed. Maar dat, het gaat niet over ethiek natuurlijk. Het gaat over profetie. Over wat er uitbeeldt. En de Heer zei tot Jacob: keer weder tot het land uw vader en tot uw maatschap. En ik zal met u zijn. Dat wil zeggen tot uw familie. Meer directe familie kennelijk. Toen zond Jacob heen. Dat wil zeggen, hij stuurde een boodschapper. Hij zond heen en riep Rachel en Lea. Ik vind het altijd aardig, die volgorde. Voor Jacob is dit de volgorde, Rachel en Lea. Voor Laban was het Lea en Rachel, dat weet u. Maar goed. Toen zond Jacob heen en riep Rachel en Lea op het veld tot zijn kudde. Ze moesten bij hem komen. Op het veld en de kudde. En hij zei tot haar. Dat is blijkbaar meervoud. Hij zei tot haar. Ik zie het aangezicht uw vaders. Dat het jegens mij niet is als gisteren en eergisteren. Doch de God mijn vaders is bij mij geweest. En gij lieden weet dat ik met al mijn macht uw vader gediend heb. Dit is wat vele malen herhaald wordt. Een van de hoofdgedachten in dit hoofdstuk. Namelijk dat Jacob Laban gediend heeft. In alle oprechtheid en zonder hem te bedriegen of wat dan ook maar. Het werpt dan toch weer een heel andere blik op het imago dat Ezel van hem schildert, om zo te zeggen. En wat wij dikwijls ook van hem hebben. Maar goed. Hij zegt tot zijn vrouw: ik heb met al mijn macht uw vader gediend. Zijn schoonvader dus. Maar uw vader heeft bedriegelijk met mij gehandeld. En heeft mijn loon 10 malen veranderd. Dus bij mijn weten lezen we dat hier voor het eerst. Maar het is geen vergissing, want het staat ook in vers 41... Gij hebt mijn loon 10 malen veranderd. Hoe? Dat weet ik niet. Volgens de kinderbijbel wisselde hij dan af het idee van de gespikkelden zijn voor jou. En daarna, volgende jaar zei hij dan, nee, de gespikkelden zijn voor mij. En, zoiets. Hè?
Ja.
10 keer... Doch God heeft hem niet toegelaten om mij kwaad te doen. Wanneer hij aldus zeide, de gespikkelden zullen uw loon zijn, zo lammerden al de kudden gespikkelden. En wanneer hij al zo zeide, de gesprenkelden zullen uw loon zijn, zo lammerden al de kudden gesprenkelden. Nou ja, dit dus. Dat wordt dus kennelijk gewisseld. Dus een keer of 10 gebeurt dus onderweg. In de loop van 1 jaar of 20 blijkbaar. Of misschien in de loop van 6 jaar, want dat weet ik niet precies. Maar hij heeft inderdaad 20 jaar daar bij oom Laban de kudde verzorgd. Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt en aan mij gegeven. Kijk, en dat is ook wat in het hoofdstuk uiteengezet wordt. Feitelijk dus dat wat de zegeningen, als ik het zo mag zeggen, van Laban hadden moeten zijn, om zo te zeggen. Dat ging nu naar zijn neef. Maar niettemin naar zijn dochters. En een generatie verder naar zijn kleinzonen. De zonen van Jacob en Rachel en... Nou ja, er was er maar 1 tot op dit moment. Alleen Jozef. En daarna de zonen van Lea natuurlijk. En dan de bijvrouwen. Dus 11 waren er geloof ik al, als ik het goed geteld heb. Maar dat waren dus allemaal afstammelingen van Laban. Maar via dat huwelijk met neef Jacob... werd het allemaal eigendom van Jacob... En gingen dus naar de, laten we maar weer zeggen, de andere tak van de familie. Of hoe je dat dan maar zeggen moet. Kortom, alles wat Jacob had, en ik kan het niet genoeg benadrukken, omdat dat de strekking is van het hoofdstuk. Alles wat Jacob had, was eigenlijk van oom Laban. of althans was daarvan afkomstig. En Laban moest dat erkennen en daarmee het ook loslaten. En daar worden dus twee bladzijden voor ingeruimd, althans in mijn Bijbel. Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt en aan mij gegeven. Eerder heb ik er al natuurlijk alles op gewezen hoe dat zit met dat geslachtsregister eigenlijk. Vanaf Terach met zijn drie zonen, Haran, Nahor en Abraham. En dat Haran overlijdt en dat Nahor overblijft en dat Haran een zoon heeft, Lot, en dat Nahor een zoon heeft, Betuel, en dat wordt dan Laban vervolgens. Maar en die worden gepasseerd officieel, want het eerstgeboorte gaat naar de derde van de zonen, dat is Abraham, dat is de jongste. Maar in de praktijk, want dat heb ik u gezegd, in de praktijk komt het toch terecht bij Haran, de oudste. Niet eens via Lot, maar via Jiska, dat is namelijk Sarah. Dat heb ik u toch verteld, hè? Jiska, Iska, of hoe ze maar heet. Maar het is gewoon Sarah. Dus het komt bij Sarah terecht. En via de tweede zoon Nahor, de andere broer van Abraham, dus krijgen we Betuel en Laban. En daaruit komen dan Lea en Rachel. En dus, ja, trouwen met Jacob, dus het komt ook daar terecht. Dus het lijkt of ze gepasseerd worden. Maar ze worden niet gepasseerd. De hoofdlijn loopt ergens anders. Maar het komt toch terecht bij degene die oorspronkelijk gepasseerd werden. Kijk, en dat is wat erachter steekt dus. Hè. De kortste verklaring. De kortste verklaring is, God roept Israël. Israël valt uiteen in twee huizen van Israël. Dat ene huis onder de naam Israël verdwijnt, wordt geoordeeld, wordt verstrooid, verdwijnt in Assyrische ballingschap. En het wordt geacht verloren te zijn. Dat is de uitdrukking die standaard gebruikt wordt. In werkelijkheid, daar komt de erfenis terecht. Althans, die zorgen ervoor dat die erfenis en de beloften Gods vervuld worden. En dat is in onze dagen. Begrijp je wel? Zo gaan die dingen. Nou ja, alzo heeft God uw vader het vee het vee ontrukt en aan mij gegeven. Jacob is zich dat dus wel degelijk bewust. Kijk, dat nemen we hem dat kwalijk. Dat hij zo arrogant is dan te leven in het bewustzijn van, ja, God helpt mij wel, wat er ook gebeurt. Ik kan toch naar mijn kant opvallen, enzovoort. Nemen we hem dat weer kwalijk. Maar dat nemen ze ons ook kwalijk, hè. Sommigen beweren zelfs dat we met een ingebeelde hemel de hel ingaan of zoiets. En enige arrogantie en kan christen in het algemeen toch ook niet ontzegd worden. Dat is ook zo. Ja, wij kennen de enige ware God. Tenminste, ja, dat is het idee. En dat mag tegenwoordig niet meer, hè. Je moet overal je twijfels over hebben. Je mag niet verder komen dan het vermoeden, heeft van mij gezegd. Maar ja, wij vermoeden niks. Wij weten en wij zijn verzekerd en wat het maar was allemaal. We hebben het gevonden. Maar toen. Het geschiedde ten tijde als de kudde hittig werd, vers 10, dat ik mijn ogen ophief, dat vertelt hij dus allemaal, hè. En ik zag in de droom, en ziet de bokken die de kudde beklommen waren, gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlakkig. En de engel God zei tot mij in de droom, Jacob. En ik zeide, ik ben present. En hij zeide, hef toch uw ogen op en zie alle de bokken die de kudde beklimmen zijn gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlakkig. Want ik heb gezien alles wat Laban nu doet. Ik ben de God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt. Het hoofdstuk eindigt ook met een opgericht teken, overigens. Maar toen maar. Die van Bethel. Waar gij mij 20 jaar geleden een gelofte beloofd hebt. Nu maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maatschap. Hier vertelt Jacob dus dat de Heer tot hem gesproken heeft in een droom. Dat is vers 11. Maar het is het nadere commentaar natuurlijk op vers 3. De Heer zei tot Jacob, keer weder tot het land uw vader en tot uw maatschap en ik zal met u zijn. Hoe de Heer dat gezegd heeft, wordt daar niet vermeld. Maar er staat alleen dat op grond daarvan Jacob zijn vrouwen tot zich riep. En daarna vertelt hij wat de situatie is en legt hij uit dat de Heer tot hem gesproken heeft in één droom. Dat laatste, dat het in een droom was, dat vind ik belangrijk. Ik weet niet wat ik u daar ooit al van verteld heb. Waarschijnlijk wel iets, omdat 20 jaar geleden, in de geschiedenis namelijk, Jacob ook droomde te Bethel, toch? En toen zag hij de hemel geopend. Dat is een uitdrukking uit Handelingen, maar toen maar. Maar niet, goed, hij zag de hemel geopend en de engelen gods nederdalen en opklimmen. Of wat het maar was enzovoort. Maar als u mij vraagt, en dat neem ik dan maar aan, profetieën komen niet altijd in een droom. Dat is maar een betrekkelijk weinig. Hoeveel dat is betrekkelijk, dat weet ik ook niet. Want dan zou ik moeten tellen hoeveel profetieën we in de Bijbel eigenlijk hebben. En dan moeten we tellen of het kwam in de vorm van dat de Heer rechtstreeks sprak. Overdag of 's nachts. Of dat de Heer sprak via een visioen of wat dan ook maar. En dan de balans opmaken hoe ver staan de dromen in de statistiek. Dat weet ik niet. Maar ik heb mijn best gedaan ooit een keer om ze allemaal te tellen. En ik kom aan 21 dromen. Dat lijkt veel, maar zoek je ze zelf maar eens op. Dan heb je nog wel even werk, hoor. Hier lees je ook zo overheen, hè. Maar het is er wel een. De eerste die ik trouwens in de Bijbel vind, wordt gedroomd door een Filistijn. En een beetje koning van de Filistijnen heet Abimelech. En dat was dus die Abimelech die droomde met betrekking tot Sara in hoofdstuk 20. Dus je zal er toen ook al wat van gezegd hebben, van die dromen. Maar waar het tot neerkomt is dit, dat naar wat ik ervan kan maken, de droom is altijd een profetie die betrekking heeft op enige wijze op onze tegenwoordige tijd. Op de verborgenheid dus. Waarom dat is, ja, dat weet ik ook niet. Dat is trouwens ook nauwelijks van belang. Maar het blijkt, en het blijkt ook uit de statistiek, want voor de, wat zei ik, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, die heb ik verwisseld. Maar zijn, ja, zijn 21 dromen, zijn er 2, 4, 6, 8, 10 gedroomd door ene Jozef. Dus dat is dik de helft, zal ik maar zeggen. He? Nou, dat lijkt me wel voldoende eigenlijk. Dan heb je er nog van Nebukadnezar en Daniel overigens. En van Jacob natuurlijk, zoals we hier zien. En in het Nieuwe Testament heb je ook dromen. Heb je de 6. 4 van Jozef, notabene. 1 van de wijzen uit het oosten in Matthäus 2. En 1 van de vrouw van Pilatus. In Matthäus 27. Dat is het dan. Ik vraag me af of in Handelingen er niet nog één was. Goed, dan mag ik wel eens nakijken. Was het niet Paulus die droomde in Troas over kom over en help ons?
Nee?
Ik ben even aan het zoeken. Handeling 19, 20. Nee, 20, denk ik, of niet? Nee, dat was die weder te trouwen. Dan moet ik die andere hebben. Dat was het eerder. Het is in Handelingen 16. Nee, geen droom. Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Vers 9. En er was een Macedonische man staande enzovoort. En een gezicht is een visioen. Dat is niet hetzelfde als een droom. Visioenen kan men zien zonder dat men slaapt. En een droom is, ziet men ook wat, maar dan slaapt men. Dus ik heb het toch geen een vergeten, dat schijnt. Maar het gaat erom dat u zich dat realiseert. Als het over dromen gaat, kom je bij onze bedeling terecht. Bij het begrip diepe slaap trouwens ook. Want daar is natuurlijk een verwantschap tussen. Adam in een diepe slaap en dan wordt hij wakker en dan blijkt hij niet alleen in bed te liggen. Of zoiets. Toch? Heeft hij ineens een vrouw die uit zijn vlees is van zijn vlees en been van zijn benen. En dat is een beeld van het ontstaan, de roeping van de gemeente uit onze dagen. En dat staat zwart op wit in Efeze 5, dat dat zo is. Dus ja. En dan heb je nog Daniel, die bij gelegenheid ook in slaap sukkelt. Terwijl notabene de engel bij hem verschijnt om een visioen uit te leggen, of althans een profetie mee te delen of iets anders. En dan valt de man in slaap. Waarom? Omdat het de uitdrukking is van hoe er ergens toch een onderbreking zit in de voortgang van de vervulling van de profetieën. Dat er een tijd overheen gaat, enzovoorts. En zo kom je bij dromen. Het gaat om tijd die passeren zo. En hier dus ook. Dat wil zeggen, het hoeft ons eigenlijk niet te verbazen. Als je deze dingen één keer kent, dan herken je het altijd, denk ik. Dus doe maar. In ieder geval, Jacob vertelde het uitgebreid, terwijl het voor ons een historisch van geen belang is, uiteraard. Maar het gaat om wat de profetische achtergrond is van deze dingen. Ik ben die God van Bethel, heet het in vers 13. Dat wil zeggen, er wordt verbinding gemaakt met de gebeurtenissen waarbij hij, laten we zeggen, Canaan verliet en naar Syrië ging, naar Paddan Aram, of hoe het maar heten mag. En 20 jaar later wordt daaraan gerefereerd door de Heer en zegt, en nou is het tijd om terug te gaan. Jacob heeft dat niet zelf in de hand. Dat wordt van bovenaf geregeld. En Jacob vertelt het hier aan de vrouwen. En die zeggen dan in vers 14, toen antwoordden Rachel en Lea en zeiden tot hem, is er nog voor ons een deel of erfenis in het huis van onze vader? Zo van, oké, ik ga met je mee. Of hoe is dat lied ook weer? En in, ken je dat lied niet? En in Texas zingen wij Yippie-Yay? Nee? Oh, staat niet in de bundel. Maar goed. Er wordt helemaal niet over. Natuurlijk gaan ze mee, maar ze vragen zich af of ze nog wat mee kunnen nemen. En wat ze mee kunnen nemen. Of ze er in het geheim van door gaan, of dat ze nog hun spullen kunnen gaan pakken. Of zoiets. Zij menen daar recht op te hebben. Dat heeft iets van doen met erfenis en bruidschat en wat het maar was allemaal. En zij zijn ook niet positief over hun vader. Want ze zeggen, zijn wij niet vreemden van hem geacht? Want hij heeft ons verkocht en hij heeft ook steeds ons geld verteerd. Hoe weet ik niet? En wat is dan hun geld? Of was het van Jacob ook en van Lea en Rachel? Ik weet het echt niet. Maar kennelijk is dat nogal creatief boek gehouden. Of zo. Want al de rijkdom, daar komt hij weer, hè? Want al de rijkdom, heel de rijkdom, welke God onze vader heeft ontrukt, aansluitend bij vers 9 dus, die is onze. En van onze zonen, dat zijn dus de zonen van Jacob. Nu dan, doe alles wat God tot u gezegd heeft. Zij vinden het prima. Toen maakte zich Jacob op en laadde zijn zonen en zijn vrouwen op kemelen. Ik stop even in gedachten, zie ik dat dan gebeuren. Ja. Stel je voor, je gaat op reis en dan moet je je vrouwen en kinderen laden op kemelen. Of weet ik veel. Of in een camper of waarin dan maar. Ja. Laden zijn zonen en zijn vrouwen op kemelen. Maar het waren dus de dochters en de kleinzonen van Laban. Hè? En hij voerde al zijn vee weg. En al zijn haven. Alle bezittingen die hij gewonnen had. Dus niet alleen het vee dus. Maar waarschijnlijk het gereedschap. En alles wat er bijna in huis of voor het bedrijf. Dat weet ik niet. Het vee dat hij bezat. Het welke hij in Paddan Aram. De vlakte van Syrië. Paddan is een vlakte en Aram is, wordt elders vertaald met Syrië. Dus zo heet het dan. Geworven had om te komen tot Isaac zijn vader naar het land Canaan. En nam al zijn bezittingen mee, was het idee. En Laban was gegaan om zijn schapen te scheren. Die was weg. En er staat er zo stal Rachel de Terefim die haar vader had. En of zo'n ding groot is of klein, of dat het meervoud is of enkelvoud, dat weten wij ook niet. Uit het verhaal blijkt dat het één ding is. Hoewel het woord terafim, dat im aan den, betekent een meervoud. Grammaticaal is het dan een meervoud. Wat niks zegt, want dat komt wel vaker voor natuurlijk. Dat een woord eigenlijk een meervoud is, maar terwijl het toch om een enkelvoud één ding gaat. Maar toen maar. Wij weten het niet. Wij weten trouwens ook niet hoe het eruit zag. Het wordt wel genoemd iets als goden. Uw goden. Zo heet het later in bijvoorbeeld vers 32. Of in vers 30. Waarom hebt gij mijn goden? Staat er trouwens ook in het meervoud. Maar het woord voor God is nou eenmaal Elohim. Dus het is sowieso ook een meervoud. Niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud. Dit stal ze. Het woord stelen, ook in het Nederlands, heeft de betekenis van in het geheim wegnemen. Dat is niet noodzakelijk illegaal, overigens. Ja, misschien in modern Nederlands en bij de wet wel. Maar de oorspronkelijke betekenis is dat niet. De oorspronkelijke betekenis is in het geheim wegnemen. Dat is stelen. En dat doe je dus steels. Heb je dat? Steal away to Jesus heet het lied. Een of andere spiritual. Steal away. Steal away, steal away. Steal away to Jesus. Ja. Dat wil zeggen gewoon niks van aantrekken en wegwezen. Dat is het. Of het illegaal is, niet noodzakelijk. En hier is maar de vraag of het illegaal was of niet. Al wordt gezegd dat Laban die terefim beschouwde als zijn eigendom. Wat zo'n ding precies is, dat weten wij niet. De indruk wordt bij gelegenheid gewekt of het een soort pop is. Ik denk dan meteen weer aan voodoo. Ja. Ik heb iets met New Orleans. Ja. Maar dat hoeft ook niet noodzakelijk zo te zijn. De indruk wordt namelijk ook gewekt dat het een hele grote pop is. Ongeveer met het postuur van David. Want, kent u dat verhaal? Dat ze aan de deur komen om David gevangen te nemen. En dat was het Michal, geloof ik wel. Ja, hè? Nou ja, in ieder geval Davids vrouw helpt om te ontsnappen uit het raam. Of zoiets. En in plaats daarvan legt ze dan een terafim in zijn bed onder de dekens. Dus als dan de vijand binnenkomt, dan komen ze bij dat bed. En dan lijkt het of David in bed ligt. Maar het was terafim. zou het dan een pop zijn? Nou ja, een afgod ziet er meestal ook uit als een pop, dus het zal wel. Maar hoe stop je zo'n pop in een zadeltas van een kameel en ga je er dan nog bovenop zitten ook? Al of niet, terwijl je ongesteld bent. Want dat zei Rachel, maar dat weten we ook niet zeker, hè? Of dat waar was of niet, toch? Nee, wij zijn achterdochtig. Wij denken, ze zal het wel gelogen hebben. Maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Sterker nog, ik ben dan altijd geneigd om het tegenovergestelde te beweren. Gewoon om te kijken of weet je, hoe ver je daarmee komt. Want u weet toch wat terafim, wat dat eigenlijk betekent, of niet? Heb ik u dat niet gezegd? Oh, nou ja, het is afgeleid van het Hebreeuwse Rafa. En Rafa, dat is iets als genezen. Dus het heeft iets met de ziekte te maken. Het is ook, ik ben de Heer, uw heelmeester. Daar komt dat Rafa in voor, als de heelmeester. En Tera, Tim, dat kennen wij als Tera, want de F is een P en de P is een F, als Tera, P. Tera, P, genezing. Dat woord is het. Met andere woorden, zo'n therapie wordt geacht bij te dragen aan een goede gezondheid. Ik kan me voorstellen dat als het je gaat naar de wijze der vrouwen, dat je dan misschien toch het liefst gaat zitten op een therapie, of niet? Ja, ik moet er bij grenzen, maar ja, je wilt niet weten wat ze je allemaal aanbevelen voor aan geneesmiddelen of aan bijvoeding of wat het maar heet mag, wat zo goed is voor je gezondheid. Ik hou me er liever niet mee bezig. Ik blijf liever onnozel, dan kan het ook niet verweten worden. Maar toe maar. Je weet wel, als je naar een gemiddelde braderie gaat of iets anders feestelijks, dan word je overspoeld met allerlei dingen die dan zo goed zijn voor dit en goed zijn voor dat. Of was het maar edelstenen of half edelstenen. Of gewone steentjes die sowieso niks kosten, maar die je dan voor een aanzienlijk bedrag kunt verkrijgen. Want dat is dan goed voor je dit of voor je dat of voor waar het maar goed voor is enzovoort. Ja, misschien is dat ook zo. Ik probeer het maar uit, denk ik altijd. Ik vind het allemaal wel goed. Ik weet het ook niet. De dokter heeft mij gezegd, onze wetenschap is in de eerste plaats proefondervindelijk. Daar zijn niet voor proefondervindelijk. Dat zeggen artsen niet. Die zeggen, het is empirisch. Maar dat is hetzelfde. Dat wil zeggen, wij doen maar wat. En als het lukt, is leuk. Als het helpt, dan is het een goed middel. Waarom het werkt, weten wij niet. Hoeven wij ook niet te weten. Wij moeten alleen weten dat het werkt. Heb je dat? Dat klinkt niet erg wetenschappelijk. Maar ik verzeker u dat mijn zin is, het heel wetenschappelijk is. Als het werkt, werkt het. Doe dan maar. Alsof wij alle dingen eerst moeten begrijpen voor het zou kunnen werken. Toch? Zo gaat het niet. Maar wij weten dat eigenlijk niet, hoe dat precies zat. Maar het gaat dus over gezondheid. Iets, een drager van gezondheid. Iets wat je bij je moet hebben kennelijk, of in huis moet hebben. Want in de Bijbel kom je die terafim dus tegen. Groot of klein, kennelijk maakt dat niet uit. Maar het is er. En het wordt beschouwd als een sterke macht. Een grote macht en aangeduid met het woord God. Maar dat betekent ook alleen maar iets wat sterk is, hè? Dat weet u, hè. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt voor een eetzwering en voor een eik of zoiets, een sterke boom, enzovoorts. Dus ik til daar ook niet zwaar aan. De betekenis moet blijken uit de context. In ieder geval vond Rachel het belangrijk om die therapie mee te nemen en ze deed het inderdaad steels. Dat wil zeggen stiekem. En daarna met succes. Alleen, daar wordt een heleboel over geschreven. In, dat neemt vanaf hier eigenlijk zo'n ongeveer bijna het hoofdstuk uit. Nou ja, dat wil zeggen, de Bijbel echt er belang aan. De reden daarvoor kan alleen maar zijn dat die terafim iets uitbeeldt dat oorspronkelijk berustte bij Laban, maar dat dan toch ook terechtkomt bij Jacob en zijn familie, en meer speciaal bij Rachel, die tot nog toe problemen had met, laten we zeggen, met zwangerschappen, om zo te zeggen. Want daar komt het dan op neer. Want uiteindelijk kreeg ze één zoon, Jozef. Maar ja, dat zou het begin moeten zijn van eventueel meerdere zonen. Maar zoveel was het nog niet gekomen. Dus als Rachel hier Laban verlaat en met Jacob meetrekt, dan heeft ze bij zich één zoon, Jozef namelijk, en een terafim. Allebei dus afkomstig van Laban. Maar u weet hoe het is. Jozef zou de drager zijn van het eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen, hij zou worden tot hoofd van de familie. Althans binnen een bepaalde context. En ik denk dat dat voor de terafim ook geldt. Dat het de uitdrukking is van het meevoeren van, nou ja, de beloofde zegeningen als zodanig. En in het verborgene. Maar kijk, als wij terecht zijn bij onze bedeling, dan hebben we het over de verborgenheid. Per definitie. En kennelijk geeft die terafim daar uitdrukking aan. Maar goed, er staat dus in vers 20, en Jacob ontstal zich. Leuke. Ja, zij, Rachel, stal de terafim die haar vader had. En Jacob stal zich aan het hart van Laban, de Syriër. Dat wil zeggen, Rachel en Jacob stalen alle twee wat. Rachel de terafim en Jacob zichzelf. Aan het hart van Laban, de Syriër, overmits zij hem niet te kennen gaf dat hij vlood. Zie je wel, er staat zelfs bij wat het betekent. Hij ontstal zich. Dat was niet illegaal, voor zover ik weet. Maar het wordt uitgelegd wat het betekent. Namelijk, hij gaf het niet te kennen dat hij wegging. Hij nam geen afscheid, hij ging er gewoon vandoor. En hij vlood, en al wat het zijne was. En hij maakte zich op en voer over de rivier. En hij zette zijn aangezicht naar het gebergte Gilead. Dat heette nog niet zo, want later lezen wij een bladzijde verder dat dat de naam is die Jacob aan het gebied gaf. En die naam blijft dus gebruikt worden in de rest van de Bijbel. En dit is dus retrospectief, om zo te zeggen. Hij zette zijn aangezicht naar het gebergte dat wij sindsdien kennen als Gilead, waarover dus later meer. En ten derde dagen werd aan Laban geboodschap dat Jacob gevloden was. Maar je weet het al, als het op de derde dag is, is het wel definitief. Hè? Dan is het gebeurd. Hè? Dan heb je gehad dood en opstanding, om zo te zeggen. Dan is het einde van het verhaal. Hier is niks meer aan te doen. En het is natuurlijk toch een verwijzing naar hoe een nieuw verbond tot stand zou komen, enzovoorts. Maar er staat, toen nam hij zijn broeders met zich. Laban nam zijn broeders met zich. Dat hoef je niet al te letterlijk te nemen. Van mij mag het, maar we weten toch niet wie die broeders zijn. En dus zou ik het maar algemeen nemen. Het is gewoon de rest van de familie. Althans van het mannelijk geslacht. Want zo is dat. En we hebben het al eerder gehad over Jacob. Of over Abraham die met zijn zuster getrouwd was. Maar het was een nicht van de latere generatie eigenlijk zelfs. Als het er helemaal over gaat. En Isaac met Rebecca. Nee, dat is mijn zus, zei hij tegen Abimelech. Dat was niet incorrect. Maar het was de brede betekenis van de term. Zoals wij die nog kennen, ook in onze dagen. Toen nam hij zijn broeders met zich, Laban, en jaagde hem achterna. En weg van 7 dagen En ik kreeg hem op het gebergte van Gilead. In die bergen dus. Doch God kwam tot Laban, de Syriër, in een droom. Daar heb je hem dus weer. Laban droomt ook dus. Over dezelfde dingen, uiteraard, hè. En hij zei tot Laban, wachte dat gij met Jacob spreekt, nog goed, nog kwaad. Dat betekent, bemoei je er niet mee. Niks onderhandelen of wat dan ook. Laat het los. En Laban achterhaalde Jacob. Jacob had zijn tent geslagen. Want dat doe je met tent, hè, die sla je. Ik vind dat mooi. Geslagen. Wat je doet is grondankers in de grond slaan. Of voor mijn part haringen, wat ook raar is natuurlijk. Sommigen doen het met bokkingen, maar dat is minder succesvol. Ja, zo'n ding heet natuurlijk niet een haring. Het heet een grondanker. Maar je had vroeger, ik weet niet, ken je dat nog? Vroeger had je van die houten pennen. Die je de grond in sloeg, die was een spits. En dan zat er een soort inkeping aan. Daar ging de grond in en in die inkeping ging je touw doorheen, zodat het er niet af kon schieten, je lijn naar de tent. Maar die dingen zagen eruit als gekaakte haringen. U weet wel, de keel al van versneden, zit de kop er nog aan. Heb je dat? Vandaar dat het heet een haring. Als ik dat vertel, begin ik deze uien te ruiken. Gek is dat, hè? Maar ja, maar geslagen. Had zijn tent geslagen op dat gebergte. Ook sloeg Laban met zijn broederen op het gebergte van Gilead. En hebben de vertalers ingevoegd, de zijne. Maar dat betekent gewoon dat of je naar zijn kamp opslaat daar. Maar het is gewoon zich vestigen daar, voor de gelegenheid. Nou zijn ze daar allemaal op het gebergte van Gilead. En daar staan ze tegenover elkaar. En toen zeide Laban tot Jacob, wat hebt gij gedaan dat gij u aan mijn hart ontstolen hebt? Dat was dus de uitdrukking uit vers 20. Wat hebt gij gedaan dat gij u aan mijn hart ontstolen hebt? Aan mijn liefde dus, aan de gemeenschap ontrokken. En mijn dochteren ontvoerd hebt als gevangenen met het zwaard. Waarom zijt gij heimelijk gevlonden? Dat was het. En hebt u aan mij ontstolen? Want dat is heimelijk vlieden. En hebt het mij niet aangezegd dat ik u geleid had met vreugde en met gezangen, met trommel en met harp? Ik weet niet wat die Laman voor een figuur was, maar als ik wist dat je zou gaan, had ik de loper uitgelegd. Maar zo luidt het lied niet, hè. Dat is als je wist dat je zou komen. Had ik de loper uitgelegd en de visite afgezegd en een kopje thee gezet. Kennen jullie dat lied niet? Van Tom Manders? Kennen jullie Tom Manders?
Ja.
Doris. Meneer Korstijn. Als ik wist dat je zou komen. Nou goed. Maar hier is het. Als ik wist dat je zou gaan. Had ik u geleid met vreugde en met gezangen, met trommel en met harp. Ik betwijfel dat, maar toe maar. Ik weet het niet, maar dat zegt hij. Ook hebt gij mij niet toegelaten, mijn zoon. Let op, mijn zonen. Dat zijn dus kleinzonen. Mijn zonen en mijn dochteren te kussen. Nu gij hebt dwaaselijk gehandeld, zodoende. Het ware in de macht mijner hand aan jullie de kwaad te doen. Zodat je nou toch ernstig twijfelt aan of je het muziekkorps er wel bij gehaald zou hebben. Toch? Ja. Maar de God van jullie der vader heeft tot mij gisternacht gesproken. Dat was dus in die droom aan Laban. Wacht u van met Jacob te spreken, of goed of kwaad. En nu, gij hebt immers willen vertrekken, omdat gij zozeer begeerig waart naar uw vaders huis. Waarom hebt gij mijn golden? gestolen. Ja, Terafim dus. Hè. En nogmaals, ik weet niet of het meer van moet zijn. Ik heb de indruk van niet, maar doe maar. Toen antwoordde Jacob, want die wist van niks, en zeide tot Laban, omdat ik vreesde, want ik zeide, opdat gij niet misschien uw dochteren mij ontweldigdet. Hij zegt, ik heb geen afscheid genomen, want ik was bang dat, dat Lea en Rachel, dat ik ze niet mee kon krijgen. Dat je ze niet zou willen laten gaan. En wat die goden betreft, bij wien gij uw goden vinden zult, laat hem niet leven. Dat is een doodvonnis over Rachel. En daarmee over Jozef en over het eerste geboorterecht. En goed, dat speelt hier nog niet, maar op voorhand, dat is waar het over gaat. Onderken gij voor onze broederen wat bij mij is en neem het tot u. Want Jacob wist niet dat Rachel dezelfde gestolen had. Hij zegt, ga gerust je gang en zoek hem maar op dan. Ja, doe maar. En dan wordt het spannend. En toen ging Laban in de tent van Jacob. De eerste Jacob dus. Die heette zo, dus ik denk, die zal het wel, toch? Nou. En in de tent van Lea, de oudste. En in de tent van de beide dienstmaagden. Dan wordt het spannend gemaakt, want hij slaat Rachel over vooralsnog. En hij vond niets. En als hij uit de tent van Lea gegaan was, kwam hij in de tent van Rachel. Maar Rachel had de terafim genomen en ze had die in een kemels zadeltuig gelegd. Wij leren altijd de kamelenzadel. En zij zat op hetzelfde, vandaar dat het woord zadel zeer voor de hand lag. Misschien was het dat ook wel. Het is maar wat je eronder verstaat. Want dat zadeltuig, dat woord betekent eigenlijk iets. Ja, in het Engels noemen ze dat to puff up. Iets wat volgestopt is. Iets wat uitzet. Omdat het vol is. En dan krijg je een hele reeks van toepassingen van het woord. Hebben we die bij de hand? Nee. Oh wel. Zou best maar kunnen. Nou, in ieder geval, het zou ook gewoon een zadeltas kunnen zijn. Of alleen maar een tas, want het begrip zadel, dat is ontleend aan dat ze erop gaat zitten. Maar ik heb mijn vrouw menigmaal zien zitten op één koffer. Al was het maar om die dicht te krijgen natuurlijk, hè. Dat ligt voor de hand, hè. Maar goed. Maar je kunt er goed op zitten. Op een tas of op een koffer. Maar hou het maar op een zadeltuig. Iets met de zadeltas. Iets van die naad. Nou. Oh ja, ik heb hem. Ja. Het wordt vertaald naar Nederlands met plomp. In het Engels plump. Plomp, in de zin van volgestopt, opgeblazen. Karar, in het Hebreeuws. Eigenlijk weet je het dan al, want je schrijft het met een 20. Oh, sorry, met een 20, een 200 en nog een 200. Karar, iets met 2. En dat is dan veel. Dat is, zeker bij 2 bent, dan groeit het en dan doe maar. Nou goed, en zij zat op dezelfde. En Laban betastte die ganse tent en hij vond niets. En zij zeiden tot haar vader, dat u toch niet ontsteken in mijn heren ogen, omdat ik voor u aangezet niet kan opstaan, want het gaat mij naar de vrouwen wijzen. En hij doorzocht, maar hij vond de terafim niet. En daar blijft het dan dus inderdaad bij. Toen ontstak Jacob in twisten met Laban. Want nou is Jacob natuurlijk dominant. Hè? Laarman zat ernaast. Hij heeft niks kunnen waarmaken van zijn beschuldiging enzovoorts. Dus dan heeft Jacob nu de ruimte om het een en ander te zeggen. En hij zegt dus, wat is mijn overtreding? Wat is mijn zonde? Dat gij mij zo hittiglijk hebt nagejaagd, als gij al mijn huisraad betast hebt. Wat hebt gij gevonden van al het huisraad uw huizes? Leg het hier voor mijn broederen en uw broederen en laat hen richten tussen ons beiden. Deze 20 jaren... kennelijk laten ze hem nog uitpraten ook, in deze redenvoering. Deze 20 jaren heb ik bij u geweest, uw ooien en uw geiten hebben niet misdragen en de rammen uw kudde heb ik niet gegeten. Het verscheurde heb ik tot u niet gebracht. Dat wil zeggen geclaimd of een vergoeding voor gevraagd of iets dergelijks. Ik heb het geboet, dat wil zeggen als er wat fout ging heb ik dezelfde kosten van betaald. Gij hebt het van mijn hand geëist. Het waren desdaags gestolen of desnachts gestolen. Dat wil zeggen, Jacob zegt, wat er ook gebeurd is. Je hebt geen schade geleden. Ik heb er allemaal voor gezorgd. En het is allemaal netjes gebeurd, enzovoort. Ik ben geweest dat mij bij dag de hitte verteerde en bij nacht de vorst. En dat mijn slaap van mijn ogen week. En ik ben nu 20 jaren in uw huis geweest. Ik heb u 14 jaren gediend om uw beide dochteren. En 6 jaren om uw kudde. Kan je allemaal nog narekenen dus. Hè? En gij hebt mijn loon 10 malen veranderd. We hebben de cijfertjes bijgehouden. 2 keer 7 en dan nog 6. En dan mijn loon 10 malen veranderd. Ten ware de God van mijn vader, de God van Abraham en de vreze van Isaac bij mij geweest was. Dat wil zeggen, het is dat die bij mij geweest is, die God. Want anders, gij zoudt mij nu ledig weggezonden hebben. Want dan ben ik ledig bij u gekomen en dan kan ik ledig weer gaan. Maar het is de God van mijn vader, van Abraham, en dus die van Isaac, die mij gezegend hebben. En dat staat er dan ook. God heeft mijn ellende en de arbeid mijner handen aangezien en heeft u gisteren nacht bestraft. Dat wil zeggen, bestraft is... Dat weten we ook niet meer. Bestraffen komt van het woord straf. En straf betekent dat het sterk is. Echt. En recht. En bestraffen is dus recht doen. Of terecht wijzen. Want recht en straf zijn van oorsprong synoniemen. Hij heeft u gisteren nacht bestraft. Dat wil zeggen, toen tot hem gezegd werd dat hij Jacob moest laten gaan, om zo te zeggen. Nou ja, deze uiteenzetting hielp. Want er staat er, toen antwoordde Laban en zeide tot Jacob: deze dochters zijn mijn dochters. Het is dat u het onthoudt, hè. Deze dochters zijn mijn dochters. En deze zonen zijn mijn zonen. En deze kudde is mijn kudde. Ja, al wat gij ziet, dat is mijn. Dat wil zeggen, in ieder geval van hem afkomstig. Hij heeft het aangeleverd op een of andere manier. En wat zoude ik aan deze mijn dochteren heden doen, of aan haar zonen die zij gebaard hebben? Nu dan, kom, laat ons een verbond maken. Dan wordt nu voor altijd vastgelegd hoe dat zit. Laat ons een verbond maken. Ik en gij, dat het tot de getuigenis zij tussen mij en tussen u. Een monument dus. Een zichtbare herinnering aan het verleden. U weet hoe wij dat in Nederland doen. Hè? Wij zetten ergens een standbeeld neer of een herinnering aan, of een steen voor de gevallenen enzovoorts. En daarna halen we het weer weg, omdat we onderweg van mening veranderd zijn en vinden dat het nooit had mogen gebeuren. En dan halen we de gedenktekenen ook weg. Toch? Dat is je eigen geschiedenis ontkennen, dat lijkt me. Toch wel een erg duidelijke geschiedsvervalsing ook. Daar zijn we trouwens al langer mee bezig, want we hebben al lang besloten dat bepaalde onderdelen van de geschiedenis van de lage landen bij de zee niet meer onderwezen moeten worden op school. Alleen bepaalde delen, dat noemen we de kanon. En wat er tussenin zat, dat laten we weg. Ik weet niet hoe het zit en ik weet ook niet of het een beetje gunstig is uitgevallen of niet. Want ik hou me daar niet mee bezig. Ik weet alleen dat het gebeurd is. Nog. En dat het geschiedenisonderwijs op een laag pitje staat. Want kijk, geschiedenis... kennis van de geschiedenis geeft je een identiteit. Maar aangezien we progressief moeten zijn, willen we geen identiteit, want het hindert ons. Kennis van de geschiedenis maakt ons conservatief. Doet ons vasthouden aan het verleden. Maar dat moet niet meer, vindt men. We moeten bouwen aan een toekomst. We moeten op een toekomst richten die we nu moeten bepalen. Dus de herinnering aan het verleden moet zoveel mogelijk weg. Men heeft het liefst dat de mens leidt aan collectieve amnesie. Heb je dat? Dus ik meen het serieus. Maar ja, ik kan het ook niet helpen. Maar laten we iets oprichten. Laat ons een verbond maken tot een getuigenis tussen mij en tussen u. Dat wil zeggen, historisch ook, zouden wij begrijpen dat het volk Israël, heel dat uitverkoren volk, rechtstreeks afkomstig is, niet maar van Abraham, Isaac, Jacob, maar van Terach, Nahor, Haran, of andersom Haran, Nahor, Betuel, Laban, enzovoorts. Heb je dat nog? Ja, via de vrouwelijke lijn. Nou ja, vrouwelijke lijnen. Maar de vrouwelijke lijn, het vrouwelijke is nou eenmaal het zichtbare, het uitwendige. Zie. En dus als je naar buiten kijkt, naar de wereld als zodanig en de geschiedenis, moet je dus vaststellen dat het volk dat wij kennen uit de geschiedenis als Israël feitelijk afstand van Haran en Nahor en ook ja, natuurlijk Abraham. Maar de beloften die aan het volk gegeven zijn, die waren bij Abraham al vastgelegd. Eigenlijk nog eerder, maar toen maar. Bij Abraham werden ze vastgelegd en via Abraham en Isaac is het bij Jacob en dus bij Israël terechtgekomen. Je kan het dus ook gewoon andersom zeggen. Hè? Je hebt een normale horizontale lijn van Terach, Nahor en zo verder. Lea en Rachel enzovoorts. En dan komt er van de andere kant, eigenlijk van de bovenkant, via Jacob, Abraham, Isaac en Jacob, komen die beloften die God gedaan heeft, bij die familie terecht. Zie? Die erft dan de naam van Jacob. En daarmee de God van Jacob en van Isaac en van Abraham enzovoort. Maar die dingen komen bij elkaar. Dat is van belang omdat het illustratief is voor onze tegenwoordige tijd. En uiteraard het ontstaan van de gemeente. Want daar gaat het over. Zie? Maar goed, ik werk eerst nog hier doorheen. Maar ze vergaderen stenen dus. Jacob zei tot zijn broederen, vergader stenen. En zij namen stenen en maakten een hoop. Stapel stenen. Dus opgestapelde stenen. En zij aten al daar op die hoop. En Laban noemde hem Jegar Sahadutta. Of zoiets. En Jacob, maar mag ook, maar dat maakt niks uit. En Jacob noemde dezelfde Gilead. Voor zover ik weet, betekent dat Jegar Sahadutta precies hetzelfde als Gilead. Want Jegar, dat is dus Aramees. Of Galdees. Wij noemen het in het Nederlands Aramees. De Engelsen noemen het Galdees. Keldee, maar maakt me niks uit. Aramees, want Syrië is Aram. Dus is het Aramees. En Jegar vertaal je met een verzameling, dat wel bijeengebracht is. En Sahadutta, dat komt van Sahet. En dat wordt vertaald met getuigen, als het een werkwoord is. en anders met getuigenis. Of een getuige, afhankelijk van of het over een ding gaat of een persoon. Dus getuigenis. Een verzameling als getuigenis. Maar Gilead uit het Hebreeuws, die is ook makkelijk, want gil of gal, want dat is de wortel eigenlijk, wordt vertaald met een hoop. Maar dat betekent net zo goed een verzameling. Een hoop, een stapel. Een hoop. En ad, dat is het woord voor een getuige. En dus voor een getuigenis. Maar dan in het Hebreeuws. Dus het blijft hetzelfde. En het is wel leuk dat het in twee talen genoemd wordt. Want het wordt gezien dus vanaf de kant van Gilead. Dat wil zeggen van, vanaf de kant van Laban wordt het benoemd. En vanaf de kant van Jacob wordt het ook benoemd. Maar het is hetzelfde. Of die hoop steenhoop er nog is. Nou, voor de toeristen zullen ze wel wat onder bult gegooid hebben, denk ik. Maar verder weet ik het niet. Dat weet ik niet. Maar de plaats heette dus sindsdien Gilead. Maar ook Mispa wordt het genoemd. Mispa wordt vertaald met een uitkijkpost. Liefst vertaald met het met uitkijktoren, maar het is gewoon stapelstenen, kennelijk flinke stapelstenen, op een hoge plek, waarschijnlijk gewoon op de top van een heuvel of een berg. En vandaar heb je dan uitzicht, want er staat, zij aten al daar op die hoop in vers 46. Dan heb je dus meteen een uitkijkpost en daarom heet het Mispa. Maar als je het goed kijkt in de Bijbel, dan kom je wel op 5 verschillende plaatsen die Mispa heten. Gewoon omdat het een uitkijkpost is, ja. Maar hij zei, dat de Heere opzicht nemen tussen mij en tussen u, wanneer wij de een van de ander zullen verborgen. Verborgen zijn. Heb je dat? Je komt in onze bedeling der verborgenheid terecht. Een opgericht teken. Dat was de uitdrukking in vers 45... Toen nam Jacob een steen en hij verhoogde die tot een opgericht teken. Dat wil zeggen, hij legde de eerste steen. Want daarna zei hij, vergader stenen en ze namen stenen en maakten een hoop. Het begint bij één steen. Einstein, begint met één steen. En daarna worden de stenen aan toegevoegd, dat u dat niet ontgaat. In vers 46. Het rijmt natuurlijk op 20 jaar terug in Bethel, maar dat was één steen. Dat gebeurt hier ook, maar daarna worden de stenen aan toegevoegd. Maar daar hebben we een heel schriftgedeelte over in 1 Petrus. Want daar staat dat wij als levende stenen worden toegevoegd aan die ene steen en gebouwd worden tot een geestelijke tempel enzovoort. Zo wordt de gemeente uitgebeeld. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen enzovoorts. Daar is het uitbeelding van. En daarvan staat dan deze hoop, zij u heden een getuigenis enzovoorts. En wat betreft het opgericht teken, dat is ook maar één woord. Met de betekenis van... Ja, in mijn Engelse boeken, want in het Nederlands heb ik die dingen niet. Het bestaat niet, geloof ik. In het Engels zeggen ze dan to station. In het Nederlands wordt het iets als plaatsen, neerzetten. Maar dan wel erg stevig. Een station, een vast punt. Zoals je hebt tankstations en waterstations en treinstations. Dat is een station, een vaste plek. Zoiets. Gevestigd zijn. Rechtop staan. En hoe het maar meer vertaald wordt. Het woord vestiging. Vooral vest. Vesting kan dus ook. Vestiging kan ook. Iets wat vast ergens wordt neergezet. Een opgericht teken. Veel later, ik weet nooit wanneer ik het moet zeggen, maar veel later lezen wij dat tot Efraïm zijn de kleinzoon van Rachel, dat tot Efraïm gezegd wordt dat hij op de weg die hij gaat, zou hij tekenen oprichten. Richt u merktekenen op de weg die hij gaat. Dat is Jeremia 31. En daar gaat het meer specifiek natuurlijk over de 10 stammen van Israël. Want daar gaat het hele hoofdstuk over. Daar staat, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Kent u dat, Jeremia 31? Dat is het hoofdstuk van, na die dagen zal ik een nieuw verbond maken met het huis van Israël, met het huis van Juda. Maar dat is een later deel van het hoofdstuk. Maar eerder lezen wij over Efraïm, vers 21, richt uw merktekenen op. Stel uw spitse pilaren. Men is. Zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jongvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. En het lijkt erop dat die opgerichte tekenen die we zo in de wereld vinden, de merktekenen zijn van de omzwervingen van Efraïm. En daarmee van de 10 stammen van Israël. Hebben we die nog? Ja, verder weten wij toch niet wie die dingen neergezet heeft. Want dat schijnt me niet te weten, ook niet wanneer. Waar ik het over heb? Over al die mensen in Karnak, in Frankrijk dus. Of al die megalithische dingen, dus ook Stonehenge, wat er maar bij komt. En die eilanden daar rondom Engeland, want die staan ook allemaal vol. Nou, niet vol, maar daar vind je ze ook allemaal. Waar het maar is, maar niet alleen daar hoor. Maar officieel, er wordt nog steeds nagegist. Wie hebben dat gedaan en waarom? En dat, waarom? Waarom doe je iets nutteloos? Want ja. En waarom besteed je zoveel werk aan iets waarvan dan toch niet duidelijk is wat voor praktisch nut dat eens zou hebben? Want enige waarde hebben die dingen natuurlijk ook niet. Ik vind het altijd leuk over Obelix. En, je weet wel, de vriend van Asterix, Obelix, die is altijd, als je erbij moet komen, zegt hij, ja, ik moet nog even een meneer bezorgen, afleveren. Ja, waarom? Komisch, maar zo komisch is het. En daar in Karnak, daar staan ze rijen dikke. En waarom? Niks. Ja, nee, hier en daar is er een, niet daar, maar hier en daar is er een waar wel wat op staat. Maar dan nog eens maar de vraag of die inscriptie van de tijd is dat het ding daar neergezet is, of dat men er later iets in gegraveerd heeft. Dus het blijft een problematisch ding. Maar toen maar. Maar opgericht teken. Als, ja, een merkteken en om de geschiedenis vast te leggen. Het woord standbeeld past daar goed bij hoor. Beeld in de zin van iets heeft vorm gekregen, want beelden hebben een vorm gekregen. Per slot hoeft het niet de uitbeelding te zijn van een persoon. Het kan ook een ding zijn. En het staat ergens, het is ergens gestationeerd, heet dat. Ook in goed Nederlands. Maar dat begrip is het. Oh, dit is leuk. Ja, dat is waar ook, ja. In Genesis 37, vers 7, vinden wij dit woord voor opgericht teken, natsaf. Maar daar wordt het toegepast op een schoof, van koren dus, die van Jozef. Die zag zijn schoof rechtop staan, of hoe het maar geformuleerd wordt. In Genesis 37, dus dat is nog een paar hoofdstukken verder dat we dat tegenkomen. Genesis 37, vers 7. En ziet, mijn schoof stond op. Dat is hem. En bleef ook staande. Uiteraard. Als een soort monument. Maar dat kun je aan de vertaling niet zien natuurlijk. Maar dat is wel de kracht van de term die daar gebruikt wordt. En daar heb je dus het vervolg op deze geschiedenis feitelijk. Hè? Een opgericht teken. Hij blijft staan zoals Gods woord stand houdt. En zijn beloften. En dat door de opstanding van Christus uiteraard. Goed, en dan gaan we terug naar Genesis 31, waar wij waren bij vers 49. Dat de Heere opzicht nemen tussen mij en tussen u. In gewoon Nederlands, tussen mij en u dus. Hè. Wanneer wij de een van de ander zullen verborgen zijn. Want de aardigheid is natuurlijk dat Jacob en zijn hele familie nog steeds de uitbeelding is van de gemeente. En van daarmee van de drager van het eerstgeboorterecht in de familie. Alleen Jacob en zijn familie bevinden zich niet in het gezelschap van Esau, die in beeld is van het Joodse volk. De religieuze jagers. Heb je dat nog? Maar de gemeente wordt gebouwd wel degelijk uit Israël. Maar dat is uit de andere tak van de familie. Dat is uit Laban. Uit Albion. Enzovoorts. Want dat is wat het uitbeeldt. En inderdaad, de een is voor de ander verborgen. Want in het algemeen, ik verklap u dus een geheimenis. Een verborgenheid, om zo te zeggen. Dat is het ook, want het heet de verborgenheid. Dat is die van... dat de verharding weliswaar over Israël gekomen is, maar niet over heel Israël, alleen maar over een deel, staat er in Romeinen hoofdstuk 11. Namelijk over het Joodse deel. En dat blijft zo tot de opname van de gemeente aan toe, staat er. En daarna zal geheel Israël zalig worden. De beide huizen betekent dat. Ja. Maar goed, die bespreek ik nou niet verder, tenzij u dat wilt, dan doe ik dat ook. Maar, gaat om het beginsel. De een zal van de ander verborgen zijn. Ik denk dat wij, in het algemeen is het dus echt niet bekend. En op een of andere wijze wordt het ook uitdrukkelijk geontkend. Nou, liever genegeerd, maar als het moet wordt het ook ontkend. Maar de positie van de westerse volkeren, de Caucasiërs, is die van de voedingsbodem, als het ware, voor de vorming van de gemeente. En de zegeningen van die volkeren, ja, dat zijn eigenlijk de zegeningen van de gemeente. En dat is van tijdelijke aard, dat verdwijnt ook weer. En zo wordt de hele gemeente gebouwd vanuit, laat ik maar populair zeggen, Europa. Want anders hoor je te veel racistische termen van, dus dat is ook alweer niet goed. Maar de gemeente wordt gebouwd vanuit Europa enzovoort. Maar dat dus is Israël. En dat de welvaart van die volkeren niet berust bij die volkeren zelf, of zijn oorzaak vindt in die volkeren zelf, maar in het feit dat de gemeente, dat de gelovigen door God gezegend worden, ja, dat is niet bekend. Betekent logischerwijs ook dat bij de opname van de gemeente geldt dat er dan dus echt geen geloof meer is. Of dat men niet in het geloof gebleven is. Want wat er achterblijft zijn ongelovigen. En dat betekent dat het automatisch leidt dus tot de terugkeer van het werk Gods naar het Joodse volk. Heb ik dat duidelijk genoeg gezegd? Want het was ook Romeinen 11 waar dat staat. Hè? zaligheid is, om zo te zeggen, gegeven aan de heidenen. Maar dat zijn prima die tien stammen, het andere deel van Israël, dat niet Joods is. En dus heidens. Maar ook gij, of ook zij, wanneer zij in het geloof niet blijven, zullen afgesneden worden. En dan zullen de oorspronkelijke takken weer geënt worden op de oorspronkelijke boom, enzovoorts. Heb u dat? Ja, ik vind dat altijd moeilijk om het uit te leggen, omdat, ja, als je het horen wil, dan is het niet zo moeilijk. En als je het niet horen wil, ja, dan helpt het toch niks wat ik er ook over zeg. Dan zeg je gewoon, nou ja, ben jij de enige die dat gelooft? Dan zeg ik, nou, waarschijnlijk de zin. En, is dat een argument? Dat is toch geen argument? Nee, vind ik tenminste. Nee, ik wil er wel bij zeggen dat de idee dat die Europeanen, de Caucasiërs, dat de erfgenamen zijn, of zo, hoe je dat maar zegt, van de tien stammen van Israël, dat is tamelijk wijdverbreid, hoor. Dat het tamelijk onbekend is in Nederland, dat mogen dan zo zijn, maar het is tamelijk wijdverbreid binnen het christendom in elk geval. Alleen men hecht er niet aan, is de ene kant. En de andere kant is, en men denkt dus dat de beloften Gods met betrekking tot Israël vervuld worden aan de blanken, aan de Europese bevolking als zodanig. En dat is niet waar. Laban was niet de erfgenaam van de beloften Gods. Hij was uitdrukkelijk gepasseerd. Zijn grootvader was al gepasseerd, enzovoorts. Maar hij fungeert als de voedingsbodem en krijgt dan toch een functie in de vorming van het geheel. Maar op een nederige positie en tamelijk op de achtergrond. Maar ik ben nog altijd van mening dat de reformatie in Europa tot grote zegen geworden is van Europa. Als zodanig. De terugkeer namelijk naar de Bijbel. Met alle tekortkomingen van dien. Met vele tekortkomingen, zal ik maar zeggen. Maar niettemin is dat wel gebeurd. En als u denkt dat het niet voldoende was, zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar lees dan de geschiedenis van Israël en Judea in Koningen en Kronieken. En dan zie je precies hetzelfde. Dan staat er over een koning dat hij goed was en deed wat goed was in de ogen des Heeren. Dat hij wandelde in de voetsporen van zijn vader David. En hij deed zus en hij deed zo. Dat is allemaal prima. Maar en er komt er nog wat achter. Dan zijn er toch weer dingen dat die sommige dingen toch maar op zijn beloop liep enzovoort. Het was altijd maar, nou ja, tot op zekere hoogte. Maar dat blijft altijd zo. Dat is een kwestie van gebrek van de mens enzovoort. Maar daarom kun je wel beginnen met in de eerste plaats te geloven wat de Heer zegt. En proberen daaruit te leven. Enzovoorts. En dat de Heer daarvoor zal zegenen, dat leidt geen twijfel. Alleen hij heeft er weinig specifieke beloften aan gekoppeld. Dat is, ik moet zeggen, hij heeft er helemaal geen specifieke beloften aan gekoppeld. Toch? Niet voor dit aardse leven althans. Dat meent men wel te moeten claimen. En ook daar waar men gelooft dat de blanken de tien stammen van Israël zijn, daar claimt men dat nog veel meer. Ik ben daar sterke tegenstander van. Dat is de reden waarom ik dit allemaal zeg, nu ook vanavond. Ik wil daar niet toe gerekend worden. Want de werkelijkheid is dat God niet die volkeren zegent. Hij zegent de zijnen. En dat hij dan maatschappelijk en hier op aarde deel uitmaken van die volkeren. Ja, dat is zo, die worden daarmee ook gezegend. En inderdaad, het gaat over Israël. Dat klopt dus wel. Indien gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zal ik, enzovoorts. En dat is de gang van zaken die hier beschreven wordt. En daar passen dit soort woorden bij. Die van verborgenheid, enzovoorts. En die van steels. Je weet wel, ze horen bij elkaar, maar toch eigenlijk ook weer niet. Maar er is een relatie, een uitdrukkelijke, en die wordt ook geformuleerd door Laban die zegt, maar het zijn mijn dochters, het zijn mijn kleinzonen dan, het zijn mijn zonen en het is mijn vee. Zo is het maar net. Zie. Nou, daar wordt dan een teken voor opgericht, maar het hele teken wordt opgericht is in zichzelf. Die eerste steen is een type van Christus, net als in Bethel, uiteraard. En die stenen die eraan toegevoegd worden, nou ja, dat zijn die uit, uit Efeze 2, zou je kunnen zeggen. Maar meer voor de hand ligt natuurlijk 1 Petrus. Ik ben hem even aan het opzoeken. 1 Petrus 2. Ik zei 1 geloof ik, maar het is 1 Petrus 2. Wij zijn kinderen Gods, dat stond er al in hoofdstuk 1 en in het begin van hoofdstuk 2. En dan staat er met betrekking tot de Heere in vers 4, tot welken komende, tot een levende steen. Dat wil zeggen, de Heer is die levende steen. Van de mensen verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dat is de verwijzing naar Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Het is van de Heer geschied en dat is wonderlijk in onze ogen. Die steen, door de mensen verworpen, maar door God uitverkoren. Zo wordt ook gijzelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis en dus een heilig priesterdom, een priesterlijk volk, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En daarna gaat de apostel in op die steen, onder verwijzing naar 3 verschillende oudtestamentische schriftgedeelten. Namelijk Psalm 118, Psalm 8, geloof ik. En Jesaja 8 moet ik zeggen. Psalm 118, Jesaja 8 en Jesaja 28. Omdat het daar allemaal gaat over de steen. Er zijn er nogal meer, maar hij neemt er maar 3. Dus, en verder heet hij zelf natuurlijk zo, Petrus, de steen. Maar het is duidelijk dat wij samengevoegd worden met die ene steen. En die ene steen is een beeld van Christus, de opgestane. Dat was 20 jaar hiervoor al, om zo te zeggen. En daarna, na die opgestane, worden wij eraan toegevoegd. Zodat dat teken daar in Gilead een uitbeelding is van de gemeente als zodanige, van de relatie tussen dat geestelijke volk enerzijds en die andere tak van Israël anderzijds. Want Esau heeft hier nog niks mee van doen. Kijk, ik ben dan natuurlijk toch weer aan het eind van de avond, maar als u dat een beetje voorbarig vindt wat ik erover zeg, dan moet ik u zeggen, ja, dat is het ook, want we krijgen in hoofdstuk 32 krijgen we het verhaal met nog grotere nadruk. Alleen dan wordt het ontleend aan de relatie niet tussen Jacob en Esau of Jacob en Laban, maar nou wordt het ontleend aan de relatie tussen Lea en Rachel. Want in het volgende hoofdstuk splitst Jacob zijn hele familie in 2 kampen, noemt hij dat. En dat wordt ook gekoppeld aan een plaats, naam, zodat de naam beklijft. En nog heel lang trouwens, want zelfs in de dagen van David komen we Mahanaim nog tegen. Sterker nog, als David moet vluchten voor Absalom, die immers een beeld is van de heerschappij van de wet. Als David dus moet vluchten, dan vlucht hij inderdaad de Jordaan over, waar Gilead ligt. Dat klopt. En vestigt zich, voor een poos althans, in Mahanaim. Dat is dus de plaats waar Jacob, zijn familie, het volk, of wat er voor domers gaan vooralsnog, splitste in 2 kampen met de idee, want er staat er gewoon dat als Esau, dat is een beeld van het Joodse volk, althans de religieuzen enzovoorts, hè. Als Esau kwaad wil, dan verlies ik misschien een deel van mijn familie, maar dan heb ik altijd nog een deel achter de hand. En volgende keer zal ik het weer zeggen, Want de aardigheid is dat de heer dat precies gedaan heeft met het volk. Hij heeft het gesplitst in twee delen. Wij spreken over de scheuring van het Rijk. Maar en we geven iemand de schuld. Maar de heer zei nee, zei tegen Rehabiam, nee, dit heb ik gedaan. Dit is van mijn hand en doe er niks aan. Ik heb het zo gewild. En daarmee werd Israël verdeeld in twee kampen, in twee volkeren. En inderdaad, met de gedachte, achteraf praten is makkelijk, met de gedachte, als het met de ene fout gaat, dan heb ik altijd het andere nog. En met de Joden ging het fout, en dus had de Heer het andere nog. Dat is Mahanaim, de twee kampen. Met andere woorden, als ik het hier niet vertel, dan krijg ik het alsnog in het volgende hoofdstuk. Je kan het niet missen. Zie? Hierna is overigens die rol van Laban en de andere familie in Syrië uitgespeeld. Kom je feitelijk niet meer tegen. Maar het is illustratief voor de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. En daar gaat het maar om. Nou ja. Gilead dus. Toen zeide Laban, deze hoop zijn getuigen. En dan zegt hij, vers 50, zo gij mijn dochteren beledigt, en zo gij vrouwen neemt boven mijn dochteren, niemand is bij ons, zie toe, God zal getuige zijn tussen mij en tussen u. De hele relatie wordt opgedragen aan de heer zelf, die moet er dan maar op toezien. Hetgeen natuurlijk ook in onze dagen van toepassing is. Zo zou dat gaan. Laban zei, voorzitter Jacob, zie, daar is dezezelfde hoop. En zie, daar is dit opgericht teken, wat hetzelfde is natuurlijk. Het opgerichte teken, het welk ik opgeworpen heb tussen mij en tussen u. Dezezelfde hoop zijn getuigen en dit opgericht teken zijn getuigen dat ik tot u voorbij deze hoop niet zal komen. En dat gij tot mij voorbij deze hoop en dit opgericht teken niet komen zult ten kwade. Daar blijft dus uitdrukkelijk een scheiding tussen die twee. Dat zei ik net. Je moet niet denken dat de zegeningen Gods aan deze Europese volkeren gegeven zijn, omdat dat de vervulling is van Gods belofte aan Israël. Dat is niet zo. De belofte is die van eerstgeboorterecht. En dus van een volk van eerstgeborenen dat daaruit voort zou komen. En dat is wat de Heer in onze dagen doet. Nou ja, ik heb talloze voorbeelden in de Bijbel. Het Nieuwe Testament opent ermee. Opent met ene Jozef. De naam is te verwijzen naar de drager van het eerstgeboorterecht. En ene Maria. Dat is de uitwendige vorm daarvan. Dus het eventuele volk. En die twee zijn verloofd. En er staat er, en Jozef bekende haar niet totdat ze deze haar eerstgeboren zoon gebaard had enzovoort. Heb je dat? Begrijp je wat ik nu zeg? Er is een relatie tussen de Heer en Israël. Jozef, Ephraim, zo je wilt. Maar het komt niet verder dan een belofte. Dat is voor de toekomst. Maar in die tussentijd wordt daaruit de gemeente geboren. Als vervulling van de beloften aan Jozef worden geboren uit Maria, die sinds Miriam een beeld is van Israël, en meer specifiek dus toch, zoals al die nieuwtestamentische Maria's van de 10 stammen. Dat is het. Maar dat er een relatie is tussen de Heer en deze Europese volkeren, rechtstreeks, dat zou men wel willen, maar dat is niet zo. Het is een belofte voor de toekomst, alleen die kent men niet. Maar de bedoeling is dat, terwijl die gemeenschap er niet is, daaruit de gemeente geboren zou worden. En uiteindelijk, dat is de verklaring voor alle verschijnselen die wij kennen. Want ik weet wel dat er mensen zijn die denken dat de Heer zich bezighoudt met de gang van zaken op aarde en met ons volk enzovoort. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Van de week las ik nog een stuk, want ja, je krijgt wel eens wat op Facebook. Een stuk van een juffrouw die dan een stuk onder de titel heeft, de mens een vrije wil. Nou hoef ik dat niet eens te lezen, want dat weet ik al. Ik had een stuk zelf kunnen schrijven, want dan weet ik wel waar het over gaat. Maar die beweren dus dat de mens geen vrije wil heeft. En dat al wat er in onze levens gebeurt, dat die komt door God die dat zo leidt en die aan de touwtjes trekt enzovoort. De laatste formulering is niet voor mij. Maar van mij is wel, dan zit de heer boven dus aan al die touwtjes te trekken van die marionetten. En u en ik zijn marionetten. En dat is dan de genade van God enzovoort. Weet ik veel. Ja, misschien is dat Allah of Dagon, maar niet de God van de Bijbel. En als wij voor de Heer kiezen, schrijf ze dan ook nog, hè? Dan is het omdat de Heer daar ons dat... Zet toch op. Ik ga daar niet eens op in, op zulke dingen. Hè? Ik, echt niet. Dat is wartaal. Wat zou je daaraan doen moeten, of tegen doen moeten? Als de Heer dan zegt, kies dan heden wie gij dienen zult, doet hij ook maar een spelletje dus. Zoals kinderen met hun poppen spelen. Hè? Toch? En praten met die dingen en daarna aan de armpjes bewegen of een touwtje trekken of weet ik veel. En, kom op zeg. En waarom verzinnen ze dat? Ja, net als leven en alverzoening, want dat steekt er natuurlijk achter. Dat is om de eigen verantwoordelijkheid af te schuiven. En iets, daarbij helpt ook iets als, maar wij staan toch in de vrijheid en we hoeven toch niks en we zijn niet onder de wet. Dat zijn halve Bijbelse waarheden. Halve Bijbelse waarheden. Maar ze worden gebruikt om de verantwoordelijkheid van het individu weg te schuiven. Maar daar hoef je geen christen voor te worden. Bijna alle godsdiensten in de wereld. Slik anderen nog even in. Bijna alle godsdiensten in de wereld redeneren zo. En ongelovigen in ons land ook. Die denken dat God bovenaan touwtjes trekt. En als er dan wat fout gaat, dan zijn ze hun God kwijt. Of hoeven ze die God niet. Want die heeft het niet goed gedaan. Maar wie heeft gezegd dat God aan touwtjes trekt? De Bijbel zegt dat de duivel aan touwtjes trekt. Die is de God deze eeuw, de overste deze wereld. Toch? En God geeft de mens verantwoordelijkheid. Zie? En voor zover geloof door God verwekt wordt, wat een rare formulering is en berust op een misverstand, maar voor zover het zo is, doet God dat door zijn woord. Want geloof is door het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Staat er. Dat is Romeinen hoofdstuk 10. We hebben die nog. Kies dan heden wie gij dienen zult, zei de Heer. Of kies het leven. Enzovoort. De verantwoordelijkheid ligt bij het individu. En dus, wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen, voor ons eigen leven. Dat is het. En dus ook verantwoordelijk om het leven dat de Heer ons aanreikt. Want dat is zijn genadegift, Romeinen 6, het eeuwige leven. Om dat leven dat hij ons aanreikt ook daadwerkelijk aan te pakken en te leven, overigens. Het is wel degelijk onze verantwoordelijkheid. En och, die hele gedachtegang die... Je hoeft maar één gelijkenis te lezen. Zo van, de Heer roept zijn dienstknechten tot zich, geeft ze een pond en zegt, doet handeling totdat ik kom. Wie is er dan verantwoordelijk? Er staat toch niet dat de Heer zegt, let goed op, want af en toe trek ik aan een touwtje en dan moet jij met je linkerarm zwaaien of je rechterarm of huppelen. Ja, de gebaren ben ik niet goed in, zuster. Dus dat is ook niet. Maar doe maar. Ik stel me dat wel een beetje zo voor, hoe dat dan gaat. Zo werkt het niet. Echt niet. Integendeel. De Heer neemt ons veel serieuzer en zegt, hier is het, ga je gang. Maak er wat van. Dat hij ons in de gaten houdt. Ja, we zijn zijn kinderen. We zijn nog niet volwassenen. Wij zijn onderweg naar onze zonstelling. Dus onderweg kan er van alles misgaan. En daar leert de mens van. Ik heb geleerd dat je als ouders moet je kinderen de vrijheid geven. En de zegen meegeven dat ze hun eigen fouten mogen maken. Toch? Om daarvan te leren. Het is geen vrije brief voor een vrije opvoeding. Maar de waarheid ligt natuurlijk ergens daartussenin. Maar daar heb je het weer. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Daar zijn geen regels voor. Dat moet je zelf beoordelen. En als je dat niet kunt, moet je zorgen dat je het wel kunt. En dan maar... God zegen de greep, heet zoiets. Ja, dat is goed Nederlands. Ik vind het een mooie term. God zegen de greep. Je moet naar eer en geweten handelen. Naar hem vooral, in de eerste plaats. En dan heb je ook de belofte in de Bijbel dat de Heer alle dingen doet, medewerken ten goede. Maar als je zegt dat de Heer bovenaan de touwtjes trekt, hoezo werken de dingen mede ten goede? Dan is toch ineens alles goed, omdat hij aan touwtjes trekt. Toch? Het is zo'n dwaze redenering, maar het is heel hardnekkig. Ja. Goed, dan hebt u mijn frustraties ook weer aangehoord. Waarover dan de volgende keer meer. Ja. Maar ik hoop dat u langzamerhand begrijpt het belang van dit soort geschiedenissen. Het zijn prachtige illustraties van dingen die ons misschien geen klap interesseren. Maar ja, maar ze staan wel in de Bijbel. En wat betekent het dan? Nou ja, komt u maar. Hij denkt het is zo stil. Leven ze nog? Of zijn ze al weg? Ja, zijn ze al opgenomen? Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor de rijkdom van uw genade. Waarmee u overvloedig bent geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. Dat u ons inderdaad verlost hebt van alle dwangmatige uit deze oude schepping. Geplaatst hebt in de vrijheid opdat we daarin zouden staan, daarin zouden wandelen. We zouden leven in de eerste plaats gericht op u en onze priesterlijke dienst als dragers van uw woord. Wij zeggen u daarom dank te mogen weten dat wij reeds nu hemelburgers geworden zijn en onderweg zijn naar een hemelse erfenis. En wat ook onze achtergrond is of afkomst, dat wij als uw kinderen daarvan vrijgemaakt zijn en deel hebben gekregen aan die nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is. En daarom danken we u dat we vanavond ook weer hier mochten zijn. Om deze oude woorden te openen, ter harte te nemen en om onze hoop en verwachting te stellen op uw tegenwoordige en toekomstige werk. De vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.